Hey, Wouter hier. Ik speel mijn voorstelling Stormbrein in mei nog 5 keer en daarna is hij pas vanaf september weer te zien. Op 2 mei speel ik hem in de Rijswijkse Schouwburg. Op 10 mei in de stad Schouwburg in Utrecht. 17 mei in het Toon Hermans Theater in Sittard. 25 mei in de Wiese in Schalkwijk. En 29 mei in het Stadstheater in Zoetermeer. Eind mei maak ik mijn nieuwe speellijst bekend, inclusief een te gekke show in de zomer. Meld je via elektropodcast.nl of woutermonde.nl aan voor mijn nieuwsbrief. Dan weet je als eerste waar en wanneer ik te zien ben. Sowieso is dat handig, want dan krijg je elke maand één mail met erin een overzicht van alle podcastgasten, de columns die ik die maand heb gedaan en alle shows die er in de maand erop gaan komen. Welkom, mijn naam is Wouter Monde. Dit is de Elektra Podcast. Een podcast waarin ik met collega's herinneringen ophaal aan shows die ze liever waren vergeten. Genoemd naar het roemruchte jongerencentrum Elektra in Sliedrecht, dat ooit bekend stond als de comedy hell. In deze aflevering is Johan Hogeboom te gast, cabaretier en componist.
Dus Jan en ik rijden die piano naar het podium toe. En Jan laat los en ik laat toevallig ook los. Ik draai me ook om. En die piano die valt van dat hondje af voorover op de toetsen helemaal stuk. Gewoon splinternieuwe Yamaha piano. Dus dat was al heel erg. Maar we moesten nog optreden.
Johan was in 1997 de ongekroonde winnaar van het Amsterdams Kleinkunstfestival. Johan speelt solovoorstellingen, maar hij speelt ook veel samen met anderen. Hij schrijft muziek voor tv en film en hij runt theater De Mes in Naarden. Ook was Johan jarenlang de leider van de band van De Open Bak. Het beroemde open podium waar heel veel grote en kleine namen hun eerste stappen op een podium hebben gezet. Heel veel plezier. Dit is de Elektra Podcast met Johan Hogeboom. We hadden het nog even over aankondigingen door voorzitters en goede doelen met presentaties met kinderen met slangetjes uit hun neus of nog even een in memoriam voordat je op moet. Heb jij wel eens dat soort dingen meegemaakt?
Ja, ik heb een afschuwelijke een paar jaar geleden. Het was nog niet echt een voorstelling, maar wel een vriendin van me, die was 50 geworden en die ging met een aantal andere vriendinnen gingen ze een groot feest geven in de zomer, voor corona nog, 2016 denk ik of zo. En die man van haar die had mij gebeld van Johan, wil je ons even begeleiden met een liedje? We gaan een liedje doen en wil je even pianopartijen? Ja, is goed. Ik zeg prima, wij gaan toch naar het feest, uitstekend. Ja, en alles is geregeld, er staat een piano en er is geluid en alles is er. En het is ergens buiten in Amsterdam Zuid bij een hockeyclub of zoiets. Iets groot terras zou het zijn. Dus in de zomer. Dus vlak voordat ik met mevrouw daar naartoe wilde gaan, belde hij op. Ja, er staat toch geen piano. Wil je zelf even een piano meenemen? Oké, weet je. Dus ik heb een piano in de auto geschoven. Ik er naartoe. Kom ik daar aan. Geluid was er wel, maar niet echt. Weet je, ook niet echt dat ik makkelijk in kon prikken. Maar uiteindelijk was het dan gelukt. En ze gingen dat lied van Claudia de Breij, mag ik dan bij jou, gingen ze zingen voor hun vrouwen. En ik werd aangekondigd daar. Dames en heren, ik moet even van tevoren vertellen nog dat ik Maarten van Roosendaal een hele goede vriend van me is geweest. Wij hebben samen Otje gemaakt voor de televisie. Hij is mijn getuige geweest op mijn huwelijk. We hebben echt hele goede maatjes geweest. Die is in 2012 overleden overigens. Ik stond te wachten. Een van die andere mannen die ik half ken. En die ging aankondigen. Ja, dames en heren, hartstikke leuk. We hebben nu iemand fantastisch bij ons die hier ons lekker gaat begeleiden op zijn piano. Dames en heren, Maarten Roosendaal. En toen had ik al zo geen zin meer. Dat ze gewoon niks regelen. Het zijn dan vrienden van je, denk je. hè, dat ze je naam niet eens...
Wat was jouw relatie met
nou,
deze man?
Die Onno heette, die kent mijn vrouw goed. Dus die weet dus dat ik Johan Ogo... Maar ik weet niet wat er in zijn hoofd nou speelde. Nou ja, maar goed, het was natuurlijk niet meer terug te trappen ook. Maar nou, dat vind ik eigenlijk wel de slechtste aankondiging die ik gehad heb. Oh, wat afschuwelijk. En dan, enfin. Een beetje stoer doen of zo. Ik weet niet wat er nou achter zit. Ik moet nog eens vragen aan iemand. Een psycholoog.
Oké, wauw. Want gaan we even helemaal terug in de tijd. Want jij bent in de jaren 90 begonnen.
Ja, na eind jaren 80 al. Ja. Ja, ik ben al heel oud, hè.
dat wilde ik niet zo zeggen. Want wat voor plekken speelde jij toen je begon?
Nou, ik kom uit een zeer cultuurarme omgeving, uit Beverwijk. Ik ben op mijn 20e naar Amsterdam verhuisd. Ik speelde altijd piano vanaf mijn 8e jaar. Maar ik heb alles altijd zelf een beetje uitgezocht. Dus ik heb nauwelijks les gehad. En ik had, toen ik in Amsterdam kwam wonen, kwam daar in een restaurant werken in de Leidse straat. En toen liep ik wel eens langs tentjes waar muziek was. Dus ik ging wel eens binnen. En dan had ik door, ik kreeg wel door dat mensen het leuk vonden als ik piano speelde. Dus dat ben ik toen gaan doen eigenlijk. En langzamerhand via een beetje in het theatervak beland. Toen ik 21, 22 was, toen was ik pianist bij een cabaretgroepje. Van Evert de Vries toen nog.
Ja.
Heren op zicht. En die had een pianist nodig. En die had mij ergens horen spelen. Die zei van, wil je bij ons komen spelen? Ja, natuurlijk. Maar ik was nog nooit in het theater geweest. Ja, dan moet je wel muziek schrijven bij liedjes die we maken. Kan je dat? Ja hoor. Had ik nog nooit gedaan, maar ik denk van nou, dat moet niet zo moeilijk.
Kan het zijn?
Ja, inderdaad, zo'n beetje Kees de Jonge verhaal. En dus dat ben ik gaan doen, dat vond ik hartstikke leuk. En zo ben ik vrij snel in het vak van in het theatervak beland, in de kleinkunst. En toen ik 25 was, toen werd ik gevraagd op de Kleinkunstacademie om daar lessen te gaan begeleiden. Dus dat was voor mij natuurlijk een heerlijke periode. Heb ik 5 jaar lang heb ik daar rondgebanjerd en gewandeld. En eigenlijk alle lessen gedaan die... waar ik me van balletlessen begeleiden tot interpretatie en dat soort dingen. En vooral heel veel eigen voorstellingen met ateliervoorstellingen noemden ze dat in die tijd. Met de studenten toen. En dat waren in die tijd de Vliegende Panthers en Martine Sandivoort, Ricky Kolen, Plien en Bianca zaten toen op school. Noem maar alles wat nu beroemd is, dat zat toen, Actijn en Munnik.
Ja.
Alles wat toen beroemd was, dat zat daar. Dus dat was voor mij een onwijs leuke tijd en een leerschool en dus een beetje betaalde opleiding voor mij.
Ja, te gek.
En
onwillekeurig denk ik, dat zijn alle namen die we nu kennen.
Ja.
Ik kan me voorstellen dat je daar ook wel eens een voorstelling hebt moeten begeleiden waar je zat te spelen en dacht, oh mijn god, moeten hier dadelijk mensen in een theater naartoe?
Nee, dat had ik daar helemaal niet eigenlijk. Daar zijn weinig mensen, maar die selectie was toen zo ingewikkeld al. Ik geloof dat 350 auditanten waren, dat is nu 3-dubbel hoor, geloof ik. Toen en er werden er maar 8 aangenomen. Nou, heb je al echt
dan,
hele
dan
goede
heb je
mensen.
Al mensen.
Dat is iets anders dan de Koningstheater Academie, waar ik ook veel les gegeven heb. Of een Paul van Vliet Academie, waar natuurlijk helemaal niets waarvan je denkt, nou, moet ik natuurlijk niet zeggen in deze, maar ik doe het wel. Maar, nee, dus dat was eigenlijk helemaal niet. Het was alleen maar één grote. Weet je wel, we gaan het met z'n allen doen. En het was ontzettend leuk.
Ja. En vanaf wanneer ben je solo gespeeld?
En toen ben ik in. Toen ben ik een jaar of 2 daarna. Dus ik denk in 96 ben ik solo gaan spelen.
Ja.
En ik deed toen ook al het orkestje in de Engelenbak, de open bak. Heb ik heel lang gedaan, heb ik 5 jaar gedaan.
Ja, en, voor wie het niet kent, wekelijks open podium in toen nog Theater de Engelenbak.
Ja.
Nu na omzwervingen
in Tobacco.
In Tobacco Theater, iets daar verderop. En een open podium waar iedereen in principe kan spelen.
Geen ballotagecommissie, gewoon een kwartiertje mag het.
En een vaste begeleidingsband erbij.
Ja. Ja.
Ja. daar, sorry, ik blijf dat pad op gaan, omdat ik wel ken de Open Bak en het zijn te gekke avonden. Maar juist ook wat je zegt, er is geen ballotagecommissie. Dus waarbij een kleinkunstacademie echt gewoon de beste van de beste komen, komt hier iedereen die je telefoonnummer op de website heeft weten te vinden.
Nou, daar hebben we wel mensen weggespeeld, als bandje. Dus, want wij kozen altijd voor het publiek. En als dan iemand, niet als iemand gewoon het probeert en heel moedig is en het nog niet weet, dat voel je ook wel. Maar vooral arrogante mensen die denken dat ze er zijn en het vervolgens helemaal niet waarmaken. En ook niet snappen dat op het moment dat mensen gaan joelen, dat je dan weg moet.
Maar echt joelen?
Nou ja, af en toe is het zo, kan het zo slecht zijn. Dat gebeurde wel. Ja hoor, dat was niet zo, niet zo raar. Nee, dat. En wij zetten dan wel in. Of mensen gingen klappen. Die zat je op het podium en werden echt weggeklapt. En nou, dat speelden wij in tune. Want ja, wij waren voor het publiek. Het publiek is dan heel eerlijk. En niet omdat ze willen hoor. Ze wilden natuurlijk een leuke avond.
Ja, maar, ja, ja.
Dus dat was helemaal geen usance of maar als het heel slecht is en als je gewoon met je pet naar gooit en niet... ik weet nog wel, een soort van ontgroening. Moesten een paar studenten, of aankomende studenten, moesten voor een ontgroening een scène gaan spelen op het podium. Ja, dat soort dingen, weet je, gewoon niet te doen. Ga weg.
Ja.
Doe wat leuks. En niet serieus. Je moet dat...
Doe dat vooral lekker op je eigen vereniging.
Juist. Ja. Dus dan gingen wij dat wel wegspelen, ja.
Ja. Oh, ik zeg nu, want ik ga altijd nogal van de hak op de tak in deze podcast. Doe het lekker op je eigen vereniging. Je hebt ongetwijfeld ook wel shows voor studentenverenigingen gedaan.
Nou, heel weinig. Ik kan me één keer herinneren bij de Augustinus. En dat was nog met dat clubje van Heren op Zicht, eind jaren 80. En er was de stroom uitgevallen, dus hebben we bij Kaarslicht gespeeld. Maar verder eigenlijk heb ik weinig voor studenten gespeeld.
Gewoon bewust afgehouden of
nee, ik heb niet zo'n programma daarvoor. Het is niet zo. Dus in de stand-up is het veel meer wat harder en wat directer en zo. Terwijl ik toch altijd muzikaal-achtige programma's heb gemaakt. Ik heb wel eens gespeeld voor studenten, maar ik kan me niet herinneren dat dat nou zo vervelend was.
Kan ook juist ontzettend leuk zijn.
Ja, zeker. Ja, ja.
Gelukkig.
Ja, nee, ik heb dat niet zoveel gedaan.
En toen je op een gegeven moment ging je solo spelen. Weet je voorstellingen te herinneren uit het begin dat je dacht, oh mijn god, waarom ben ik dit in mijn eentje gaan doen? Had ik met de rest kunnen delen om het leed te verzachten?
Nou, ik heb in het begin de fout gemaakt dat ik zonder technicus ging. En dan word je wel echt een beetje murf af en toe. Ik weet nog in Druten, in Agora, dat ik daar speelde. Oude Agora, waar dan die technici vrijwilligers waren. En dat geeft niet, bedoel. Vrijwilliger, ik heb nu zelf een theatertje naar de vesting. Dus ik weet wel eens hoe dat werkt, vrijwilligers. Alhoewel ik wel weer mijn grote leermeester Bert Klunder hoor. Die zegt van, Johan, vrijwilligers, als ze het zouden kunnen, zouden ze er wel betaald voor krijgen. Dus dat is de insteek qua vrijwilligers. Maar daar weet ik gek, want een paar lampjes ophangen en dan een technicus die gewoon te dom voor woorden was, geeft ook niet, moeten mensen ook zelf weten. Maar dat die altijd zei van, hey, weet je wie goed is? Weet je waar je naartoe moet? Acte en de Munnik, dat is goed. Moet jij ook eens proberen? Dat is leuk, dat vinden mensen leuk. Weet je, dat soort dingen. Nou, op een bepaald moment ben ik daar helemaal doodmoe van. Dus toen ben ik maar met een technicus op reis gegaan. En dat ging toen een stuk beter. En, maar solo vind ik wel ingewikkeld. Ik doe dat ook eigenlijk al heel lang niet meer. Misschien al 20 jaar of zo. Buiten af en toe een snabbeltje nog. Of een van de ergste dingen die ik meegemaakt heb. Qua snabbels ook, moest ik in... ik weet niet meer wanneer dat precies was. Was er zo'n supermarktoorlog rond 2001, 2002 of zo was dat. Misschien kan je dat nog herinneren.
Ja, voor de hele jonge luisteraars. De supermarktketens gingen heel erg tegen elkaar opboksen. Ja, de allergoedkoopste.
Ja, dat was niet zo heel goed voor die supermarkten. Ik werd uitgenodigd om een paar liedjes te komen zingen tijdens een lunch. En dat bleek, toen ik daar aankwam, bleek het van deze supermarkt jongens te zijn die met elkaar een beetje deeltjes gingen sluiten. Dus die zaten aan grote ronde tafels en dat mocht eigenlijk niemand weten, want dat was een soort kartelachtig gedoe. Zo voelde het ook. Maar de organisatie had het leuk, dacht dat het leuk was als Johan Hogeboom daar nou gezellig wat liedjes gaat zingen tijdens die lunch. En ik ging er naartoe en ik kreeg pech onderweg. Dus mijn auto was stuk, dus ik had maar 2 versnellingen over of zo. Dus daar uiteindelijk ben ik in Neerijnen, in zo'n kasteeltje ergens, ben ik terechtgekomen. En te laat natuurlijk. En toen zaten zij al aan tafel, dus ik had niet kunnen soundchecken. Nou is dat niet zo'n heel groot probleem, maar het was een zaal waar die was in 2 verdeeld en de piano stond ergens in het midden. En ik kwam eigenlijk uit mijn auto en ik moest meteen op. En ik dacht van, wat is dit? Want ja, ik had wel gezegd tegen die mensen van, ja, het is cabaret, het is kleinkunst. Je moet wel een beetje aandacht hebben. Nee, dat is er wel, dat zorgt wel voor. Nou, dus niet. Die mensen wilden natuurlijk alleen maar deeltjes sluiten met elkaar. Dus ik zat daar mijn eerste lied te spelen. Toen kwam halverwege dat lied, kwam de dame die dat organiseerde, kwam naar me toe. En die vroeg aan mij van, kan het wat zachter? En toen zei ik, nou, zachter niet, maar ik kan wel stoppen. Ja, dat is ook goed, zei ze toen. Dus toen ben ik gestopt. En toen ben ik gaan wachten op de wegenwacht. En toen kon ik weer naar huis. Dus ik heb uitgerekend, per aanslag was het 3,60 gulden. Dat ik verdiende.
Oh, wat goed.
Ja. Maar het is ook alweer, al die dingen zijn altijd toch een nederlaag. Dat is altijd vervelend. Ik weet niet hoe jij dat ervaart, maar het is altijd. Ja. Als het niet lukt, weet je het.
Je gaat er natuurlijk altijd in, ja, met de veronderstelling dat het een succes gaat worden. Ja. Met het doel dat het leuk wordt.
Ja. Dus enfin.
Maar trek jij dat heel erg persoonlijk aan, dat het dan een nederlaag is?
Nou, ik vind het wel jammer, ja. Maar het is niet. Nee, ik loop er niet heel lang mee rond. Nee. Nee, en eigenlijk de allergrootste nederlaag was natuurlijk dat ik niet het Amsterdamse Kleinkunstfestival heb gewonnen.
Dat was het. Deze reactie komt. Ik had een beetje voorwerk gedaan en ik zat net al in mijn hoofd en ik dacht, ik weet dat ik iets gelezen had dat ik dacht, dat was een raar verhaal. En nu je het zegt, denk ik.
Ja. Ja, dat was.
Ja.
Nou, ik deed toen mee aan het Amsterdamse Kleinkunstfestival in 98, denk ik, of 97, ik weet het niet, of 99 kan het ook geweest zijn. En wij hadden een uiteindelijk zo'n hele tournee gedaan en een beetje inspelen en kwam bij de halve finale in Klein Bellevue, kleine zaal beneden. Het was die jaren daarvoor was het best wel goed bezocht. En het was toen nog in het begin eigenlijk van het festival. Ik weet niet meer van wanneer het nou precies is, maar ik dacht iets van 92 of zo. Dus het begon aardig wat te worden. Dus hadden we bedacht dat ze geen publiciteit meer hoefden te maken, want het zat toch wel vol. Maar dat jaar was Dirk Vrugging iemand, en die was toch al redelijk op leeftijd. Die had al flink gespeeld, kwam uit Utrecht ergens vandaan. Ik had ook al best wel wat gedaan al, speelde ik mee. Kees Meerman was een jongen uit Antwerpen die meedeed.
Mm-hmm.
En we hadden nog een clubje en dat was Wortel 5 met onder andere Yvonne Jaspers. En nog een acteur waar ik de naam niet van weet.
Die heeft in een cabaretje gezeten, ja.
En die deden ook mee. En wij waren met z'n vieren eigenlijk overgebleven in de finale. Dus de halve finale. En daar zouden er 2 of 3 van naar de finale moeten. Zoiets was het. Maar wij speelden dus voor een lege zaal. Omdat wij hebben geen eigen publiek meegenomen. We speelden allemaal al een beetje. Of iemand uit Antwerpen. Dus die halve finale hebben we 2 avonden gespeeld. Ik denk voor de eerste avond 6 mensen, de tweede avond 8 mensen in de zaal.
En wat was dit in Klein
Bellevue.
Ja.
En de jury toen, die onder andere Joop Koopman nog, die zaten achterin, achter dat barretje. Dus heel ver weg.
Ja, want even beschrijven, Klein Bellevue is een klein zaaltje, daarom Klein Bellevue. Maar er kan alsnog een mannetje van 120 in.
100.
100. Ja. Maar goed, die zitten normaal gewoon aan rijen met wat kleine tafeltjes. Dan heb je een verhoging en dan staat staat er een lange ovale bar.
Ja.
Helemaal achterin aan het einde van de zaal.
Ja, en daar achter zijn nog een paar zitjes. En daar zat de jury. Maar er was natuurlijk geen sfeer in die zaal te krijgen. En ja, logisch. Ik kan me wel indenken dat zo'n jury het heel moeilijk heeft om dan te duiden of dat leuk is of niet. Als je niet kan anticiperen op enige reactie of op enige gulle lach op den avond, dan wordt het een lastig verhaal voor iemand die speelt. Dus we hadden allemaal niet echt lekker gespeeld. Maar goed. Na afloop was er dus de jury had besloten dat er niemand naar de finale ging. Dat er geen finale gespeeld wordt, want dit was te slecht voor woorden. En het is eigenlijk alsof NEC tegen Ajax speelt en NEC wint met heel slecht voetbal. Dan hebben ze toch niet gewonnen, want het is wel een wedstrijd, maar er is geen wedstrijd geweest.
Ja.
Dus zo voelden wij het heel erg. En toen dachten wij... Wat nou, geen finale?
Want even voordat we verder gaan,
ja.
En naar het verloop van het festival, wat er gebeurd is. Sowieso, hoe is dat om te spelen? Want je zei, je speelde al. Je had natuurlijk ook met dat
gezelschap. Ja, nou, dat was natuurlijk een grote teleurstelling. En voor iedereen, weet je, wat is dit?
Hoe was de aanloop? Want het Amsterdam Kleinkunstfestival heeft, anders dan andere festivals, inderdaad, je noemde het kort even, ook al een soort toertje vooraf om juist in te spelen.
Ja.
Waren die shows wel beter?
Ja, zeker. Dat is een volle zaal. Hartstikke leuk. Hartstikke leuk om te spelen. Maar toevallig Amsterdam niet. En dat snap ik ook wel. Die finale in de Lamar, die was al uitverkocht. Toen, weet je, dus daar zaten de meeste, daar ging iedereen naartoe. Die dacht van, oh, dan hoeven we dat niet te, dan gaan we lekker daar naartoe.
Maar de kleine zaal was dat dan ook?
Ja, dus
je komt aan met die tour met volle zalen. Je denkt, ik ben lekker aan het spelen. Ja, we doen een halve finale.
Ja. En er was niemand. En het was dus onmogelijk om te laten zien. Maar wat mijn grootste probleem was, is dat de leiding van het festival toen niet heeft gezegd van, jury, je moet de laatste desnoods alle vier naar de finale gaan. Weet je?
Ja.
We hebben een wedstrijd. Je zal hem toch moeten uit. Ja, maar dat is niet Annie MG of Wim Sonneveld waardig. Dus uiteindelijk hebben wij gezegd van, geen finale. Wij gaan wel die finale spelen en dan maar zonder jury. En dan laten we wel zien hoe slecht we zijn. En dat is uiteindelijk een ontzettend leuke avond geworden. Waar Jack Spijkerman, toen nog heeft opgestaan. En nu wil ik de jury zien. En de jury moet aan de paal. Zoiets, weet je. Gewoon gechargeerd. en uiteindelijk werd ik door de recensenten uitgeroepen als winnaar van het
de onofficiële
winnaar van het Amsterdamse Kleinkunstfestival.
En was die finale was wel op de avond dat de finale zou zijn?
Ja.
Want die was uitverkocht, zei
je? Ja.
Wat een bizar.
Ja, dus uiteindelijk heb ik er best wel veel profijt van gehad. Want dat was wel een nieuwsitem. Weet je, dat
meer nieuws dan.
Meer aandacht dan. Ja. Dus dat was wel heel grappig. Maar, enfin.
Ja. Oh, maar... Maar ook, weet je nog het moment, want dan, zo'n festival heeft natuurlijk toch altijd spanning met zich mee.
Ja.
Je denkt, ik ga meedoen en ik wil winnen, daarom doe je mee, omdat je van overtuigd bent dat je dat zou kunnen. Dan kom je in zo'n theater aan, dan vraag je, goh, hoeveel mensen komen er?
Ja, ik weet er niet zoveel meer van hoor. Dit is alweer 25 jaar geleden.
Ja.
Dus geen idee. Maar het was gewoon naar vervelend en kil. En we waren wel met de kandidaten waren wel gezellig met elkaar. Hoor. Dus we hadden het nog wel naar ons zin. Maar het was nare avond. Ja. Vooral die uitslag van die jury. Ja. Ja. Ja.
Een enorme deceptie ook op zo'n avond. Je speelt al... Rot, want er zit niemand, dus dat is al niet leuk. En dan krijg je dit ook nog.
Ja. Enfin.
Ja. Maar goed, wel daardoor meer aandacht.
Ja.
Dan ga je spelen. Daarna zat er iets van een toertje nog finalisten tour aan vast?
Nee, dat was toen niet. Maar ik had toen vrij snel een impresariaat wat mij wilde hebben. Bij Hans Lansink. En daar heb ik echt al een jaar of... 7, 8 bij gezeten toen. En heerlijk gespeeld. En heel veel met, ik heb heel veel met Jochem Meijer toen gespeeld. Jochem deed ik voorprogramma heen na, dat hij begon net.
Ja.
Dus ja, Jochem, goede vriendschap aan overgehouden. Toen nog steeds, als hij weer wat nieuws gaat maken, dan komt hij eerst voor zijn liedjes komt hij bij mij.
En, oh, te gek.
Ja.
En heb je het of in die shows met Jochem of zelf ook wel gehad dat je ergens aankwam en dan dus de mededeling, er zijn maar 6 mensen, dat je denkt, oh,
nou,
dan
gaan we weer. Jochem was vrij snel, die had iets van zo'n ding, zo'n kunstprogramma op televisie gewonnen of zo. Ik weet niet meer hoe dat heet. Kunst voor jongeren of voor, nou. Dus hij was vrij snel, ging het al een beetje rond, en Jochem leuk was. Dus er moesten mensen maar heen. En dat werkte heel goed, want ik met mijn rare liedjes en dan hij op een totale andere manier. Wij waren nooit concurrent van elkaar. En,
ja.
Het was altijd heel leuk om te doen. En het werkte goed. En,
heb je dan niet ook gehad, als zijn naam al rondging, dat mensen dus bij jou dachten, oh, maar dit is niet die jongen.
Nee, dat was niet, zo erg was dat nog niet. Nee,
okay,
hoor,
zeker. Gelukkig.
Nee.
Fijn voor jou,
ja.
Jammer voor de podcast, maar...
nee, daar hebben we eigenlijk nooit last van gehad. Ik ben nog wel een keer met hem ook in Aberdeen geweest, waar we een dubbel hebben gedaan. En
Dat is
voor de Schotland. Shell, ja, voor de Shell,
oh, okay.
Nederlandse vereniging.
En ja. Hoe was
ja, dat ging heel goed. Het was een of andere club, geloof ik. Nou ja, dat is grappig. Dus een vriend van Jochem die daar zat, of een neef of weet ik veel wat,
ja.
Die dat ging organiseren. En daar kende niemand ons, dus dat was ook. Die waren natuurlijk al een paar jaar uit Nederland of zo. Dus,
ja. Heb jij veel dingen voor bedrijven gedaan?
Nou, ik ben wel nog een keer voor de Shell, wat hilarisch was, ben ik in Nigeria geweest. Heb ik 2 voorstellingen gedaan. Voor de Shell ook. En ook voor de Hollandse club daar, Hollandse vereniging. En dat was met Bert Koster. Misschien zeg je die naam hier nog wat. Dat is een fantastische stand-upper.
Ja.
Hans Sibbel zei laatst nog dat Bert de beste was vroeger. Maar hij was een onmogelijk man. Maar,
Bert Koster ken ik vooral. Hij speelde nog toen ik begon met spelen zelf. Hij is inmiddels alweer een aantal jaar overleden helaas.
Ja.
Maar die had ook een fantastische act. Die timede die met een pul bier. Dat was ook als die afsloot.
Pul bier en een sigaar.
Ja, pul bier en een sigaar. En na exact een half uur was de pul leeg en de sigaar op.
Ja.
En dan zei hij ook, nou... Mijn bier is op.
Ja, ik ben weer weg. Ja, bedankt mensen. Nee, maar met Bert. Maar ik geloof niet dat ik in mijn leven harder gelachen heb dan die paar dagen. Het is hilarisch. Ik mocht Bert erg graag. We hebben veel gespeeld samen ook. Ook weer omdat het lekker een afwisselend programma was.
Ja.
Altijd snabbelachtige dingetjes hoor. Maar ontzettend leuk, ja.
Want toevallig heb ik laatst ook over Nigeria gehoord. Want ik nam een opname met Peter Pannenkoek.
Oh ja.
Die had er ook gespeeld. Hij heel vroeg in zijn carrière.
Ja.
En zei dat hij had zelfs ter nauwe nood nog een liedje erin geschreven. Als excuus, zodat hij zijn pianist mee kon nemen.
Yes, ja.
Wat een vriend van hem was. En uiteindelijk was hij zo zenuwachtig en ging de show dusdanig slecht dat hij na 1 minuut besloot, dat liedje gaat eruit. Dus die hele pianist was voor niks meegekomen. Maar wat was jouw ervaring in Nigeria?
Nou, Nigeria was alleen al de reis was hilarisch. Want wij zouden... je vliegt dan op Lagos en dan ga je meteen door, word je door met een ander vliegtuigje, ga je naar Port Harcourt. En vanaf daar word je op een boot, ga je met een boot naar Bonny Island, zoals het heet. En dat is een gas plant, is in de Delta Niger is dat een plek waar ze eigenlijk een fabriek hebben gebouwd voor gas. En waar die compound is van de Shell met grote hekken met elektriciteit erop. Ze zeggen vanwege de Nijlpaarden. Daar wonen die mensen allemaal. Dat was de bedoeling. Maar ons vliegtuig had vertraging, want er was iets niet goed aan het vliegtuig. Waardoor heel veel Nigerianen alweer ontzettend bijgelovig en heel erg bang waren. En niet het vliegtuig in te krijgen waren meer. Terwijl het probleem was opgelost. Dus uiteindelijk kwamen we pas om een uur of 12 s'avonds aan in Lagos. En dat betekent dat we niet meer door konden vliegen. Dus wij daar in een heel chic hotel. Maar wel opgehaald door politieauto's met mannen met karabijnen. Tegen het verkeer in word je naar je hotel gebracht. En daar ben je dan veilig. En de volgende dag vanaf Lagos weer geprobeerd hebben te vliegen naar Port Harcourt. En daar zouden we een boot hebben. Maar dat was heel grappig, want wij zaten daar te wachten op zo'n klein vliegtuigje wat inderdaad om een uur of één 's middags voorgereden werd. En daar zouden we dan met een man of 40 ingaan. Maar toen kwam er net een dame, waarschijnlijk de vrouw van een of andere stamhoofd kwam eraan. En die confiskeerde zelf dat vliegtuigje en ging er eentje weg. Dus wij weer geen vliegtuig. Dus uiteindelijk een paar uur later werd er nog een vliegtuigje geregeld en kwamen we in Port Harcourt aan, waardoor we ook niet meer die boot konden nemen. Dus moesten we daar weer in een heel chic hotel wachten tot we de volgende dag dan die boot hadden en dan naar Bonnie Island en vervolgens daar opgetreden hadden. En nou ja, maar zo'n reisje is onbeschrijfelijk. En ik moet zeggen dat Afrika is fantastisch. Die Afrikanen, dat is zo'n vriendelijke volk, die Nigerianen. Het is echt schatten van mensen. Echt heel erg leuk. En het is natuurlijk een gevaarlijk land. De mensenleven telt wat minder dan bij ons, zal ik maar zeggen. Maar ik was echt, echt heel positief verrast door de veerkracht van dat volk en van En de hele lieve, aardige mensen, vond ik.
Maar dan om te spelen, als je
Je
hebt zo'n hele reis en er wordt zoveel moeite gedaan en je wordt dus met een politie-escort tegen het verkeer in.
Ja.
Geeft dat ook niet extra druk om te spelen?
Nee, helemaal niet. Nee, ik denk, je weet toch wat je kan. En kijk, ze zorgen echt wel dat je veilig bent waar je ook gaat. En zeker als je het land niet kent, weet je. Je gaat nooit weg zonder iemand erbij.
Sowieso qua veiligheid, maar ook.
En dat spelen daar. Kijk, je moet je voorstellen dat er mensen zitten die daar soms wel 3-4 jaar lang op diezelfde compound zitten. En het is gewoon een heel klein buurtje. En iedereen kent elkaar. Mannen zijn allemaal collega's, vrouwen mochten daar geloof ik niet werken, dus die zaten allemaal of kinderen te baren of elkaar te vervelen of theekransjes of andere goodwillclubjes aan het organiseren. Dus als je dan als vers vlees binnengevlogen wordt, dan wordt er echt van alles geregeld en gedaan. En die hebben dan echt ook zin om een leuke avond en een feestavond en met nieuwe dingen en leuke Nederlandstalige en te lachen. Dus dat is altijd wel heel erg gezellig en warm.
Nou ja, dat hoor ik ook wel vaak, maar ik kan me voorstellen dat het ook wel gewoon dan de druk van moeten presteren, zeg maar, als er al zoveel moeite is gedaan om je daar te krijgen.
Ja, ik geloof niet dat ik daar dat. Ik heb daar nooit zo'n last van. Op een bepaald moment weet je dat je liedjes goed zijn, of weet je dat je scènetjes goed zijn. Waarom zou je dat dan, als je het goed gedaan hebt een keer, dan kan je het altijd goed doen, denk ik.
Ja.
En ik ben altijd meer bang van nieuwe dingen als je nog niet weet wat het is. Dat is enger. Daar kan ik wel zenuwachtig over zijn. Nee, maar als ik eenmaal weet wat het is, dan.
Ja.
Ik ben nooit zenuwachtig eigenlijk.
Hoi, Wouter hier. Luister je vaker Elektra? Dan is het een goed idee om crewmember te worden. Je doneert dan automatisch elke maand een klein bedrag. En in ruil daarvoor krijg je extra afleveringen, consumptiebonnen om in te wisselen als je eens live bij mij komt kijken. En je krijgt een unieke link waarmee je voortaan de podcast luistert zonder dat ik halverwege onderbreek om te vragen of je crewmember wil worden. Zoals nu. Dus, word crewmember. Dat kan al vanaf 1 euro per maand. In de omschrijving van deze aflevering vind je een linkje voor meer informatie. Oké, snel weer terug. En wat is dan de, als je het hebt over try-outs of nieuwe dingen proberen?
Ja.
Wat is de engste try-out?
Je kan wel eens dat je in een liedje schrijft dat je denkt van ja, dit is een leuk lied. En dan ga je het doen en dan gaat niemand lachen. Dan denk je, hè? Kan dat nou? Dat is toch een leuke. Hoe kan ik dat nou zo slecht inschatten? Hè, wat dat is. Maar soms gebeurt dat dan. Denk je, nou, nog een keer doen en doe je het weer. En weer niemand lacht. Denk je, nou, dat kan niet, weet je. En dan ga je het nog een keer doen en dan lachen mensen. Denk je, zie je wel? Wel een goed lied. En als er dan een keer erop weer niemand lacht, dan denk je, nee, het is een fout lied, weet je. Pas na 4 keer weet je dan of iets werkt of niet, of dat je ergens mee kan spelen. Maar nou ja, ook hoe ouder je wordt, hoe je steeds meer weet je van, oh ja, dit werkt wel, dit werkt niet. Dit kan ik goed vertellen, dit kan ik niet. Ik had van de week nog een liedje heb ik gemaakt voor het CBS bijvoorbeeld. Nou, dat is best een lastige opdracht voor een jaars...
Centraal Bureau voor de Statistiek.
Ja, ja.
En, niet per se een heel sappig...
Nee, het is natuurlijk heel duf bedrijf. Nee, duf bedoel ik niet, maar het is niet, het is geen spannend bedrijf.
Het is het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het is exact wat je erbij verwacht.
Ja, en toch is dat wel dan wel, als dat dan lukt, zo'n liedje, dan denk ik van, oh ja, en dan kan ik ook wel inschatten, ja, dit gaat wel werken. En dat bleek ook. Dus dan ben ik wel denken, oh ja, het is toch een ambacht. Het is gewoon een vak. Moet gewoon voor gaan zitten, schrijven, spelen, klaar. Maar als je het kan, dan kan je het. Dat is leuk.
En heb je het ook wel eens gehad dat je wel denkt, ja, ik kan het, ik weet hoe dit werkt, het is een ambacht.
Ja.
En dan bijvoorbeeld bij zo'n maatwerkopdracht dat je het uitvoert en denkt, nee, dit is toch niet wat het...
Ja, ik doe het ook niet zo veel hoor, moet ik zeggen. Eigenlijk ben ik een hele slechte snabbelaar. En dat heeft te maken met dat ik niet... waar heeft het eigenlijk mee te maken? Ik vind het niet leuk om voor mensen te spelen die er eigenlijk geen zin in hebben, al bij voorbaat. Ik ben eigenlijk heel erg verwend. Als zitten er 10 mensen in de zaal, als ze het naar hun zin hebben, dan heb ik het ook. En ik ben gewoon een slechte snabbelaar. Ik haat het ook als het echt niet op zijn plek is. Dan kan ik het echt niet ook. Dan denk ik, oh nee. Ik heb wel vroeger in restaurants gespeeld, weet je wel. Een beetje achtergrondmuziek.
Ja.
Toen ik net begon. Maar dat haatte ik ook. Dan denk ik, van, wat doe ik hier, weet je wel. En,
want hoe lang speelde je dan op zo'n avond?
Wel, weet ik niet, een uurtje of zo. Of 2 uurtjes. Absoluut. Mensen zeggen nog eens, je gaat een paar liedjes doen, hè. Ja, kan je even bij de binnenkomst dan even een beetje piano spelen? Nee, dat vragen mensen
serieus?
Wel.
Serieus?
Ja. Nou, nee, zeg ik dan. Nee. Ja, maar je kan het op piano. Ja, maar ja, nee, dat doe ik niet. Ja.
Oh, wat... Ja. Dat is een van mijn schrikbeelden. Dat je dus inderdaad zo in een restaurant op de achtergrond moet zitten spelen. Aan de ene kant kan ik me ook voorstellen dat het ook een kwestie is van gewoon de knop om. En
doen. Je
speelt 2 uur lang en er let toch niemand heel erg op.
Ja.
Maar het lijkt me zo'n ondankbare taak. Want je bent letterlijk alleen maar achtergrond.
Nou, ja, weet je, ik vind het moeilijk bijvoorbeeld, wat ik een van mijn leukste dingen die ik mijn hele leven al doe, is spelen in de kroeg. Weet je, zet mij in de kroeg en zet er een piano, zet er een biertje op en dan ga ik. En ik speel alles, hè. Maakt niet uit welke toonsoort, welk nummer, ik speel alles. En niets leukers dan in de kroeg en iedereen mee gaat zingen. En die roept weer een nummer en meteen inzetten enzovoort enzovoort. Dat vind ik echt het leuke wat er is. Maar ik kan het nooit afspreken. Als mensen zeggen van, Johan, wil je bij ons in de kroeg en wil je spelen? Zeg ja, misschien wel. Maar ja, ik heb geen zin dat als het niet werkt, omdat mensen, weet ik veel wat, geen zin hebben die avond om dan te gaan spelen.
Ja.
Dus dan speel ik niet. Maar dan zeg je, ja, maar we hebben je betaald om te gaan komen spelen. Dus ik heb mezelf geleerd om daar geen geld voor te vragen, überhaupt niet. En ook alleen maar te spelen als ik er zin in heb, want dan wordt het leuk. Maar als ik er geen zin in heb, dan wil ik niet spelen.
Nee.
En als ik dan moet spelen, dat vind ik het ergste wat er is.
En hoe doe je dat dan met voorstellingen? Want ik neem aan dat dit is een houding die je...
Nee, maar voorstellingen is heel simpel. Omdat je daar het publiek conformeert zich al. Omdat ze een kaartje hebben gekocht voor je. Ze weten waar ze naartoe gaat, verwacht je dan. Ze hebben er zin in, ze hebben een jas aangetrokken. Ze hebben een oppas geregeld. Die zitten heel anders in de zaal. Dan dat je met je collega's op vrijdagmiddag naar je werk een biertje gaat lopen drinken. En lekker een beetje dronken wil worden. En er zit er een of andere gozer op zijn piano te spelen. Daar word je natuurlijk gek van.
Ja, ja, ja.
En zo sfeer kan het ook zijn. Hè? Geeft ook niet. Maar dan wil ik niet spelen. Maar,
nee, precies. Nee, ik dacht meer dat het ook gewoon een soort persoonlijke overtuiging was. Ik dacht, dan is het heel lastig.
Nee hoor, helemaal niet.
In het theater,
nee.
Want dan heb je natuurlijk...
Ik vind het heerlijk. Ik vind het heerlijk om op te treden, echt. Ik ben elke avond dat ik niet speel, denk ik, waarom speel ik niet? Nu met deze coronatijd is het afschuwelijk.
Ja.
En nee hoor, ik ben iemand die heel graag speelt.
En zo'n ding voor het CBS, is dat iets wat je dan opgenomen hebt en instuurt? Of heb je die online gedaan?
Nee, dat is door een goede camera opgenomen. En met een lampje erop.
Ja,
leuk en goed gedaan. En ik heb het 20 keer over kunnen doen. En ze hebben dat via Zoom of weet ik veel, Teamers, hebben ze dat gedeeld afgelopen dinsdag.
Ja.
Maar ook dat is wel een dingetje, want ik vind mezelf dan weer een heel slechte camera-acteur. Daar heb ik nooit over nagedacht. Ons vak is toch altijd gewoon een zaal en een hele andere medium dan een televisieachtige registratie van iets. Maar een zo'n liedje, dat is dan eigenlijk wel heel leuk om te doen.
Ja, maar heb jij überhaupt de afgelopen periode online optredens gedaan?
Nee, maar ik hou er ook echt niet van. Ik wil dat ook niet, denk ik. Ook omdat het maar met twee kamertjes wordt opgenomen dan. Weet je, het ziet er niet uit en het werkt niet.
Ja.
Nee, ik doe het dan liever niet.
Nee.
En kijk, financieel hoeft het ook niet. In de zin van dat ik heb genoeg andere dingetjes waar ik ben nu muziek aan het schrijven voor film. Met Mike Boudet samen, voor Dickie Dick, voor kinderen heb ik heel veel gemaakt. Uit de Otje heb ik hebben Pluk gemaakt. Pluk van de Pettenflat, die film. Noem maar op, echt heel veel dingen gedaan. Dus dat doe ik er ook nog bij. Ik geef wat les. Ik heb een rijke vrouw, mag ik niet zeggen. Maar
het helpt.
Het helpt. Maar nee, ik hoef het dus gewoon ook niet te doen. Dus ik wil me er ook niet op toeleggen. Ik vind het ook niet leuk.
Nou ja, alleen maar fijn
dat je
het zo voor het kiezen hebt.
Nee hoor, ik ben wel weer een beetje aan het schrijven. Want ik vond wel die coronaperiode, dat ik vind eigenlijk schrijven namelijk helemaal niet zo leuk. Zeker tekstschrijven niet. Dat vind ik eigenlijk verschrikkelijk. Ik vind het leuk als een lied af is, maar ik vind het niet leuk om het te schrijven.
En wat vind je zelf?
Terwijl componeren vind ik wel leuk, kan ik altijd. Weet je, dat is geen enkel probleem. Maar echt teksten schrijven is... Vind ik echt vervelend. Dat je,
waarom is dat?
Ja, ik weet het. Je moet ervoor gaan zitten en je moet... Ik heb veel geschreven. Ik heb iets van 400 liedjes geschreven. Hè, dus... ja, ik weet het niet. Kijk, nu vind ik het heel lastig ook om voor jezelf te gaan schrijven, omdat er geen doel is. Ja. En ik heb nu wel weer met een paar dames dat ik een heel leuk programmaatje wil gaan maken. Maar ook daarin merk ik gewoon, omdat het maar niet loskomt, weet je, met die corona's allemaal zo onzeker is, werkt het gewoon nog niet voor me. Maar ik ben geen solist meer, echt niet. Ik wil heel graag met veel mensen samenwerken. En dat doe ik met Andermansferen Live. We hebben een heel leuk theaterbandje, waar natuurlijk allemaal bestaand materiaal is. Maar wat ik heerlijk vind om te doen. En ik ben nu met een paar dames, twee dames uit Andermansferen Live en nog een andere, zijn we bezig met een dinerprogrammaatje voor een theaterrestaurant van Bas Maree, van een van de jongens van Andermansferen. Die heeft op de Zeedijk nu een heel leuk theaterrestaurantje gekocht in lockdown tijd samen met een vriend van hem. En daar willen we een soort dinerprogramma gaan maken. Ik moet zeggen,
heel moedig om tijdens een lockdown de combinatie van theater en horeca te beginnen.
Maar daarom was het ook heel goedkoop. Daarom konden ze het ook voor elkaar krijgen. Dus nu hopen dat het vanaf nu een beetje gaat. Maar als we weer open mogen dan. Maar dat vind ik wel heel fijn om te doen. Samenwerken met mensen is altijd heerlijk. En ik heb heel veel les gegeven ook. Hè, in de Koninklijke Theateracademie en de Kleinste Academie dus. Noem maar op.
Maakt dat ook dat je zoveel verschillende dingen doet en deed, dat je ook makkelijker selectiever kon zijn in shows die je wel of niet deed? Dat je daarom al het kaf van het koren heb kunnen scheiden?
Ik heb nooit nee gezegd tegen shows hoor, of tegen voorstellingen die ik zou moeten spelen. Dat helemaal niet. Het is alleen zo dat ik niet meer solo wil. Dat wel duidelijk is. Zo. Nee, maar ik ben... nogmaals, het liefst wat ik doe is optreden.
Ja.
En dat vind ik de meest simpele dag. Weet je, dat je opstaat 's morgens, dat je een boterhammetje eet en dat je ergens een beetje lekker op tijd in de auto stapt naar een voorstelling, een beetje lampjes ophangen met elkaar gezellig. Je drinkt een biertje, je gaat lekker eten, je gaat spelen, mensen lachen, je krijgt geld en je gaat naar huis.
Ja,
dat is een dag die ik begrijp. Die snap ik.
Ik ook. En
dat is heerlijk. Ja.
Zijn er shows, wat je zei, ik heb niet nee gezegd tegen shows, maar zijn er shows waar je achteraf van dacht, hier had ik nee tegen moeten zeggen. Dan had ik net zo goed thuis kunnen blijven of thuis een nummer kunnen schrijven.
Ik zou het programma met iemand anders gaan maken. En dat heb ik wel afgezegd vorig jaar. Een paar maanden geleden. Is me niet in dank afgenomen. Dus die vriendschap is ook over. Maar daar ben ik wel blij omdat ik dat heb afgezegd. Ja. Omdat het gewoon niet werkte in mijn ogen. En niet wat voor reden dan ook.
Ja, nou, dat is een heel programma. Ik bedoel gewoon individuele avonden of shows. Waar je het podium afkomt en denkt...
Het zijn meestal snabbeltjes geweest. Of dat je ergens komt. Ik weet een keer in Slot Zeist ben ik geweest. En hadden ze de piano van boven naar beneden geflikkerd. En toen was hij nog niet stuk. Hebben ze het nog een keer gedaan. En alsjeblieft, meneer, hier mag u op spelen. Waar gewoon geen geluid meer uit te krijgen is. En er stond een hele grote vleugel in de hoek. Maar die was van de zangvereniging. Die mochten we... Nee, dan mag je niet op... Heb je conservatorium? Nee, dan mag je er niet op spelen.
Nou ja.
Weet je, dus dat zijn wel dingen waarvan ik denk... Oh ja, hier hadden we niet hoeven zijn. verder heb ik een keer met Jan Pietersen... waar ik wel veel leuke dichtachtige voorstellingen mee doe. Literaire voorstellingen. Ja. Jan en ik waren uitgenodigd op een school in... Purmerend, om voor jongeren daar wat leuke dingen te doen in het kader van het Nederlands. Maar ze hadden op die school helemaal geen zin in om daar überhaupt iets voor te doen. En er moest een piano zijn, die hadden ze wel. Stond in het muzieklokaal, maar die moesten we zelf ophalen. Die stond al op een hondje. Dus Jan en ik rijden die piano naar het podium toe. En Jan laat los en ik laat toevallig ook los. Ik draai me ook om. En die piano die valt van dat hondje af, voorover, op de toetsen... Helemaal stuk. Splinternieuwe Yamaha piano. Dus dat was al heel erg. Maar we moesten nog optreden. En ik had wel mijn gitaar bij me. Maar ik heb mijn gitaar altijd voor één liedje. Want ik kan er maar één liedje op spelen. Toen heb ik de rest van mijn repertoire dus op mijn gitaar moeten spelen. Terwijl ik speel geen gitaar. Dus dat was ook wel een bijzondere voorstelling, moet ik zeggen.
Goed trouwens wel om te zeggen, ik weet niet of er nu mensen zijn die denken... een piano op een hondje, wat zijn jullie voor dierenbeulen? dat is gewoon zo'n plaat op wieltjes waar je iets op kan zetten.
Ja, enfin. Maar is het wel vervelend als je... Maar ik ben nooit zo afhankelijk geweest van techniek. Maar ik kan me voorstellen als je voorstellingen speelt... waarbij het heel belangrijk is dat je bepaalde cues hebt. Of dat er iets uit de lucht komt of uit de grond komt. Als je daar afhankelijk van mensen bent, dan kan ik me wel voorstellen dat je...
Alleen al met gewoon een piano en een microfoon en een lampje kan er alsnog...
Heel veel misgaan.
Genoeg misgaan. Of dus,
is me gevraagd om op een begrafenis te spelen van iemand op een uitvaart. Van een man van een goede vriendin van me. Dat is heel chique, was in het Scheepvaartmuseum, in dat atrium, in dat middengebouw, weet je, daar was dat.
Mooi.
En daar hadden ze dat geregeld. En toen had ze gezegd, ik kan niet zomaar geluid inzetten, want het is een museum, dus het moet echt geluid van hun zijn. Maar het is hartstikke duur. Ik geloof dat ze wel €3000 hebben betaald voor het geluid alleen van die uitvaart.
En mag je het mee naar huis nemen, mag ik hopen.
Ze hebben geld zat, dus dat maakt verder niet uit. Maar dan verwacht je wel dat je opkomt. En dan vergeten ze je microfoon aan te zetten. Er zitten 3 man techniek. En dat vind ik dan wel heel, vind ik dan wel heel slecht. Weet je.
Sowieso zeiden ze Johan Hogeboom of zeiden ze Maarten
Maarten Roosendaal en je microfoon doet het niet. Ja. Dus dat zijn wel schandelijke dingen. Dan hoef je maar één ding te doen. Weet je, zo'n.
Is dat ook niet een. Want het is een heel mooi gebouw. Maar het is ook een hoog stenen gebouw. Het is een soort binnenplaats waar je dan speelt. Ja. Is dat niet een enorme galmbak?
Qua techniek is dat lastig. Maar dat ging goed hoor. Dat werkte wel.
Ja.
Maar. Kijk, ik snap ook wel zo'n museum. Die willen niet dat de mensen in een stopkast snoertjes gaan zitten rommelen en zo. Weet je, die willen dat zelf. Dat begrijp ik ook.
Ja.
Het is toch een museum. Maar dan nog vind ik gewoon dat je wel je microfoontje open moet zetten.
Dat is niet iets heel erg ingewikkeld als je technicus bent. Oh.
Maar goed, dat gelukkig als je een beetje ervaring hebt, dan speel je daar wel overheen. Dat heeft verder bijna niemand in de gaten gehad. En ik heb daar voor mijn concentratie in ieder geval geen last meer van dat soort dingen.
Nee.
Ik denk, het komt wel goed, dus los het wel op en klaar.
Is dat een houding die jij altijd al hebt gehad? Want volgens mij,
nou, het is
de indruk die ik heb, is dat je heel...
Ja,
het relaxed is een filosofie. Met mijn ogen, gaat er iets wel of niet goed?
Het is een filosofie dat je... Kijk, je kan je heel erg druk maken soms over dingen die niet goed gaan. Terwijl het publiek heeft het niet eens door. Die weet helemaal niet hoe het wel moet. En een zinnetje omdraaien in een liedje. Ja, hoe weten zij nou wel hoe het wel moet? Weet je? Dus daar moet je je gewoon niet door laten afleiden. En dat is wel heel erg... Ik denk wel, ik heb wel een enorme hyperconcentratie. Ik kan... Ik ben echt een ADD'er, weet je. Ik kan eigenlijk helemaal niks. Behalve als ik op een podium sta, dan kan ik het wel. En dan heb ik wel die concentratie om... Ja. Als het te moeilijk wordt, dan werkt het wel. Dat is heel leuk om te merken dat je zo gegroeid bent. En ik geef natuurlijk heel veel les ook aan. En dat heeft ook hiermee te maken met interpretatie. Met hoe het werkt, hoe je jezelf kunt conditioneren. Dat is heel interessant. Daar kan je heel lang over lullen en over nadenken.
Absoluut.
Ja.
Want had het vooraf ging het ook heel even over dat je eigenlijk altijd neutraal een optreden in moet gaan.
Blanco. Ja. Sorry. Blanco het podium op. Ja.
Blanco. En zei jij ook nog, ja, je zei zelfs na een pauze moet je er weer blanco in.
Ja.
Is dat ook iets wat je altijd hebt gehad? Of is dat een kwestie van door schade en schande?
Ja, heel veel spelen. Je moet gewoon heel veel spelen. Dat is het leukste wat er is. Weet je, ik roep wel eens tegen me, voordat wij met Andermans Sferen een leuke voorstelling hebben, dan zijn we 20 keer verder. En die eerste keer vinden mensen ook fantastisch. Maar het is voor jezelf dat je weet van oké, zo moet het. Hier moet de focus liggen. Dat is met meer mensen op een podium is dat ingewikkelder. Omdat het publiek overal naar kan kijken als ze willen. Maar je moet eigenlijk zorgen dat die focus precies daar ligt. Op dat moment waar hij moet zijn. Hè? En dus dat is heel, heel leuk en heel interessant. En
ben je er zelf wel eens de fout mee? Ik herken het bijvoorbeeld van mezelf. Als je 2 of 3 keer op een avond speelt.
Ja.
Dat één show gaat dan fantastisch.
Ja,
dat
ja,
je met
zeker.
Die energie de volgende in gaat.
Ja, maar dat moet je niet doen.
Net zo leuk,
ja, maar dat moet je niet doen. Je moet beginnen net zoals je de vorige begon. En toen wist je ook niet hoe het begon.
Nee, dat weet ik nu.
Ja, ja.
Maar dat moet je natuurlijk een keer
ervaren.
Mee hebben gemaakt.
Ja, zeker, ja. Nee, maar dat is kijk, ik vind dat zo interessant aan ons vak. Zo idioot interessant dat wij dingen herhaalbaar moeten maken. Het is niet moeilijk om een keer grappig te zijn. Maar altijd grappig zijn. Dat is heel erg ingewikkeld. Daar hangen veel meer beelden, puntjes, concentratie, noem maar op. Hangt er allemaal. En timing vooral. En de ene zaal is vol. En de andere zaal is niet vol. En de ene zaal zitten vrouwen van tegen de 60. Die het leuk zijn volgens mij. En de andere zaal zitten jongens van 20. Dat is een hele andere dynamiek. Maar altijd leuk zijn. Altijd je grappen goed kunnen vertellen. Dat is heel interessant. Dat vind ik zo leuk. Die herhaalbaar maken. Er zijn ook mensen namelijk die dat niet leuk vinden. Mijn vrouw bijvoorbeeld, die is een fantastische schrijver. Maar die heeft ook ooit cabaret en kleinkunst. En die deed mee aan Leiden.
Leids
Cabaret Festival. En uiteindelijk heeft ze nooit in de finale gezeten. Omdat ze het een keer... Ja, ze zegt, ja, maar ik had het toch al een keer goed gedaan. Moet ik het nou weer... waarom? Snap je die herhaalbaarheid niet? Snap je? Nee, uit een hele andere... Ik vind het ook helemaal niet leuk. En ik weet bijvoorbeeld, ik ken een paar goede... Echt top, vooral muzikanten hebben dat. Goede vriend van me die echt een super gitarist is. Maar die gaat zich na 10 voorstellingen gaat hij zich vervelen. Vindt hij er geen reet meer aan. Heeft hij toch al gespeeld 10 keer. Weet je, die wil dan wel wat anders doen.
Ja, ja, ja.
Die speelt nu regelmatig bij het Metropool Orkest. En dat is lekker, want dan doe je 1 of 2 concertjes. En dan ga je weer een nieuw programma installeren. Of ga je weer de... Dat is voor hem is dat de hemel, zal ik maar zeggen. Terwijl ik vind het heerlijk om 100 keer exact hetzelfde te doen. Dat is ook een mooie anekdote trouwens van Popov, van die clown, die Russische
clown
vroeger. Hij is een paar jaar geleden overleden, was al 90 geworden of zo. En een jaar of 30 geleden vroeg een keer een journalist aan hem, zei tegen hem van ja, maar Popov, je doet toch nog steeds hetzelfde. Nog steeds filie van een fiets en nog steeds... En toen zei Popov, ja dat klopt en het is nog steeds niet goed. En dat vind ik echt heel, heel, heel mooi, heel bijzonder. Eigenlijk zo'n Victor Borge ook, die gewoon 30 jaar lang met hetzelfde programma gedaan heeft. Hij had een programmaatje van 3 kwartier.
Ken hem niet.
Victor Borgen was een soort Hans Lieberg, maar dan goed. En die heeft bijvoorbeeld, die stond in die kwam best bij je optreden, maar dan moest je een ton betalen, dollars, weet je wel. En dan kwam hij spelen bij je. Die heeft zijn hele leven met 1,5 uurtje gedaan. Altijd goed. Zo ongelooflijk knap. Heerlijk vond hij het. Ik kan me dat voorstellen.
Ja.
Zoals Jochem, die ook 3 jaar met het programma doet. Ik snap dat, als je dat kan. Waarom niet? Is toch fantastisch? En altijd goed. Mini en Maxi, die hebben geloof ik al 10 jaar met 1 programma gedaan. Ja, de hele wereld over. Nou, toch te gek.
Naarmate je publiek groter is of je bereik, ja. Mini en Maxi komt ook de hele wereld over. Want daar zat geen taal in, ja. Nee.
Echt geweldig. En de eerste was net zo goed als de laatste. Alles heel precies, heel heerlijk is dat.
Ik zou me toch gaan vervelen, denk ik.
Ja, ik weet het niet. Ja, als het goed is, dan kan je het altijd doen, denk ik.
Ja. En...
Maar het is wel met liedjes anders dan met stand-up, hoor. Wat jij doet. Ja. Dat is zeker waar. Dat is een heel ander métier.
Ja, en ik zeg ja, want ik heb lang in een bandje gespeeld. Nou, daar hadden we ook nummers uit onze eerste 2 jaar die we na 15 jaar nog steeds speelden, omdat we nog steeds leuke nummers vonden. Ja. Ik kan me inderdaad voorstellen dat het daar anders is dan als je echt elke avond dezelfde tekst
moet vertellen. Ja.
Moet vertellen.
Ja, zeker. Ja.
En ik zou ook de angst, zeker als je gewoon kijkt alleen maar naar grappen of naar tekst, maar ik kan me voorstellen, ik weet niet of jij dat zo hebt. Ik zou me voor kunnen stellen, stel je zou altijd spelen met dezelfde 15 nummers. En die werken altijd perfect. En je moet dan na een aantal jaar nieuw materiaal gaan werken. Dat gaat nooit zo goed zijn als de 15 nummers die helemaal geslepen zijn. Ja. Dus dat geeft ook een ontzettende onzekerheid met, kan ik dit nog wel?
Ja. Ja. Ja, enfin. Herhaalbaar. Dat vind ik wel een leuke filosofie, hoe je dat moet doen en hoe.
Want de podcast draait natuurlijk om slechte shows. maar ik kan me wel voorstellen, maar ik weet niet of dat zo is. Helpt dat als je streeft naar de herhaalbaarheid of naar het zo goed mogelijk of zo spontaan mogelijk spelen? Als je meer daarop richt dan per se op het succes, maakt dat het makkelijker verteerbaar als het niet goed gaat?
Wat denk ik heel belangrijk is, want je kan ook, wij zouden ook, wij hebben die ervaring, zouden we ook het podium op kunnen gaan met nummers die we niet beheersen. En waarom? Omdat het niet gaat om die nummers. Wij kleinkunstenaars en cabaretiers zijn namelijk zelf het medium.
Ja.
Wat ik vertel. He, wat er aan mij kleeft, wat ik vertel, dat is mijn kleur. Dus door mijn ogen zien mensen, kijken ze naar zichzelf, hopelijk. Dat is wat ons zo interessant maakt. Mm. Bijvoorbeeld heel anders dan toneelacteur. Dan ben je namelijk altijd. Dan is de regisseur is het medium en niet jij meer. Want jij bent regisseur door de ogen van het publiek. Door het ogen van het regisseur ziet het publiek wat ze zelf moeten zijn. Bijvoorbeeld een orkest, klassieke muziek, is de dirigent is het medium op dat moment. Hij bepaalt hoe.
Hij stuurt het orkest.
Juist. Ja. En gek genoeg bij ons als kleinkunstenaar of als stand-upper of zo, ben jij altijd het medium. Dus ook als je moet improviseren, moet je dat doen vanuit je eigen kleur en vanuit je eigen. Vanuit wat er aan jou kleeft. Als je dat eenmaal weet, wat er aan je kleeft, kan je dat altijd doen. Is het altijd leuk en kan je ook een telefoonboek voorlezen? Is het nog grappig?
Ja. Of dus alle leden van de vereniging. De loofhutjes.
Ja. Nou ja, Toon Hermans was daar natuurlijk een groot voorbeeld van. Hoe kan je nou je autosleutels geven aan je toneelmeester en ga je staan wachten, want je moet even zijn tennisracket halen. En dan ga je gewoon 5-6 minuten ga je wachten op een podium, terwijl de hele zaal in zijn broek piest van het lachen. Dat is omdat hij exact weet wie die is en wat hij doet.
Ja.
Er is een hele leuke filosofie over van Bert Klunde, dat je moet het kleeft iets aan je en dat moet je weten te zeggen in één zinnetje. Daar ben ik altijd van uitgaan. Dat is heel interessant. Ik heb altijd gedacht dat ik zoiets zeg. Hè? Dat zit in alles. Nee, laat ik het anders zeggen. Iemand als Joep van het Hek, die heeft zijn hele leven niets anders gezegd dan leef je leven als je allerlaatste uur.
Ja.
Toch? Hmm. Dat zit in alle tekstjes. Heeft een heel mooi liedje over gemaakt. Maar ook in als een boosheid en als een... Je zijn gek. Als je zit je bij een wijf op de bank waar je niet bij wil zijn, dan ga je toch weg. Waarom zou je erbij blijven zitten?
Het ligt er altijd onder.
Juist. Ja. Dat zit in elke vezel van zijn programma en van zijn ook. Dus dat kan hij heel mooi weergeven. Als ik dat ga doen, gaan mensen niet lachen. Want het kleeft niet aan mij.
Nee.
Brigitte Kaandorp bijvoorbeeld, onze fijne Haarlemse, die zegt de hele leven lang zoiets van raar, hè? Meer niet. Ik kan dat niet doen. Dus uiteindelijk ben ik gaan zoeken van wat zeg ik dan? En ik dacht dat ik zei van, je kan het wel doen, maar je hebt er niks aan. Zoiets. Een beetje lekker anti-artiest en een beetje dingen heel goed niet kunnen doen. Ik kan heel goed niet zingen.
Ja.
En toen las ik een jaar of 4 geleden een artikel van Hans Dorrestein in het Parool. En Hans Dorrestein zei daar... het volgende, een klein kunstenaar moet zijn Piet Luttigheid serieus nemen. Toen dacht ik van, mijn Piet Luttigheid, of zou ze een Piet Luttigheid serieus moeten nemen? Toen dacht ik, mijn Piet Luttigheid, dat is helemaal niet van, ik kan het wel doen, maar je hebt er niks aan. Eigenlijk ben ik heel erg een pronktut. Ik heb een heel raar ijdel randje. Ik kan 's middags in de supermarkt staan en dan kan ik... dingen kopen terwijl ik dat aan het kopen ben, denk ik al dat mijn kinderen straks gaan zeggen, oh pap, wat heb je weer lekker gekookt? Weet je, zo'n soort van Piet Luttig onzin. Weet je, dat is helemaal niet charmant, maar het is wel zoals ik ben. Ja. Ben ik allemaal liedjes gaan nakijken? Ik heb net gezegd, een stuk of 400 geschreven heb. In elk liedje zit er een zinnetje wat daarover gaat.
Wat goed.
Geweldig, hè?
Ja.
Dus eigenlijk wist ik het al, maar nu weet ik het helemaal. Dus het betekent dat ik het nu nog beter kan uitnutten.
Ja.
En dat is volgens mij heel belangrijk. Dat je dat als kleinkunstenaar vindt. Omdat je dan altijd een goede grap kan maken op het podium. Of sterker nog, je kan altijd iets zeggen wat zo goed getimed is. Waar iedereen weet waar het vandaan komt. Dat het meteen een lach is. Zonder dat het zelfs een grap is.
Ja. Te gek.
Leuk, hè? Leuk filosofietje.
Super.
Dus...
aan de slag.
Wouter, wat is jouw dingetje?
Ik zit heel hard te denken. Ik zou niet zo kunnen formuleren wat mijn dingetje is.
Die Piet Luttigheid.
Nee, en ik vind het heel grappig dat je het zegt, want het is een proces waar ik net heel erg mee bezig ben en mee zit. Want ik denk dat dit slaat ook op wat je natuurlijk vaak hoort, weet je, het vinden van je stem. En ik denk dat het vinden van je stem ook samenvalt met dus het weten wat je Piet Luttigheid is. En
ja.
Dat vertalen naar je materiaal.
Ja.
Ik zou het niet zo in één zin...
Nee, maar het is echt een leuke... Ik moest ontzettend lachen. Een tijdje geleden, ik geef heel veel cursusjes. En ik was in Amersfoort ook bij had ik dit vlak had ik het net gehoord van Hans Dorrestein, was ik er net over aan het nadenken hoe dat dan zit. En de dame die mij op de cursus had, ik had dit verteld. Ze zegt, nou, volgende week dan wil ik wel wat, hoop ik dat jullie erover nagedacht hebben. En die dame kwam en die vertelde toen, wat hilarisch was, van ja, ik weet het wel, denk ik. Ik zeg, nou, wat is het? Ja, ik ben heel erg zuinig en ik zeg altijd dat ik dat voor het milieu doe. Maar dat is niet zo. echt zo grappig. Ze had voorbeelden waar je zo ongelooflijk om moest lachen. En vooral omdat zij het ook deed. En je, eigenlijk zag je het ook aan die vrouw al. Hoe ze gekleed was. Hoe ze bewoog. Hoe ze... En heel grappig. En ze kon dat zo goed relativeren. Waardoor het ook weer ontzettend leuk werd. Daar hoefde ze helemaal niets voor te doen.
Ik ben jaloers.
Leuk, hè?
Te gek. Dankjewel.
Graag gedaan.
Dat was hem, de Elektra Podcast. Meer informatie over mijn gast van vandaag en linkjes naar van alles en nog wat vind je in de omschrijving van deze aflevering. Er staan ongelooflijk veel afleveringen online van Elektra. En op elektrapodcast.nl kan je makkelijk zoeken op de naam van jouw favoriete comedians en cabaretiers. Je kan daar ook eenmalig doneren of crewmember worden. Als crewmember betaal je maandelijks een klein bedrag, maar dan krijg je ook nog eens bonusmateriaal, je luistert voortaan zonder onderbrekingen en je krijgt consumptiebonnen die je kan inleveren bij een show van mij. Ik vind het sowieso te gek als je een keer komt kijken bij mij, dus ga naar woutermonde.nl, daar zie je precies waar en wanneer ik optreed. Of meld je aan voor de nieuwsbrief, dan hou ik je op die manier op de hoogte. En dan nog iets, elke vrijdagmorgen doe ik een column op radiostation Kink. Je kan die column terugluisteren als podcast. Hij heet Kink op de Week en je vindt hem in de app waar je ook deze podcast luistert. Oké, tot de volgende Elektra. Hoi!